Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, in het deel dat u op een ander moment kon of kunt horen over het onderwerp Maria kiest kinderen, heb ik stilgestaan bij het feit dat het opvallend is dat Maria zo vaak aan kinderen verschijnt. Dat is niet altijd zo geweest in de geschiedenis, maar in de laatste twee eeuwen lijkt het alsof Maria een voorkeur heeft voor kinderen. Waarom? Wel, daarop zullen we in dit tweede deel een antwoord proberen te geven. In de zoektocht naar een antwoord op die vraag waarom verschijnt Maria aan kinderen, is het nuttig een aantal verschijningen te bestuderen waar Maria verschenen is aan kinderen. Daarmee waren we in het eerste deel begonnen. We zijn daarbij al langs geweest in Lourdes, La Salette, Pontmain, Gieterswald en Fatima. Vandaag zetten we onze rondreis voort en proberen we op het einde mogelijke conclusies te trekken. Bij het overlopen van de verschijningsplaatsen beperken we ons hierbij tot die verschijningen die officieel door de kerk erkend zijn. En bij elke bespreking van een verschijningsplaats zijn we vooral geïnteresseerd in de kinderen die Maria mocht aanschouwen. En dus niet in de boodschap of in de geschiedenis van de verschijning. We beginnen vandaag bij ons, in België, waar Maria voor het eerst verschijnt in Borra. Het is eind 1932, als Maria daar verschijnt aan 5 kinderen. Fernande, 15 jaar, André, 14, Gilberte, 13, Albert, 11 jaar en een andere Gilberte van 9 jaar oud. De kinderen komen uit 2 gezinnen en ze zijn heel normale kinderen. Ze begrijpen niet dat de andere mensen niet zien wat zij wel zien en wat voor hen heel normaal is. Een van de zienster zal later verklaren: ik begreep niet waarom mijn oudere zus, die veel geloviger was dan ikzelf, niet zag en ik wel. De kinderen zullen in totaal 33 verschijningen krijgen. De maagd in Borrein zal nadien vooral bekend worden als Ons Lieve Vrouw met het Gouden Hart. De kinderen worden na elke verschijning meegenomen voor ondervraging door dokters en psychiaters. Heel moeilijke ondervragingen voor de kinderen. Maar ondanks de verwoede pogingen van de ondervragers slaagt men er niet in een tegenstrijdigheid te vinden in de verklaringen van de kinderen. Al vrij snel ontstaat er ook de nodige controverse rond de verschijningen. Er zijn de voorstanders en de tegenstanders. De kerk richt een theologische commissie op, die wordt geleid door het bisdom, om die hele zaak grondig te onderzoeken. Maar dat maakt geen einde aan de controverse. Enkele jaren later wordt een andere theologische commissie ingesteld, ditmaal door de Belgische kerkprovincie. Uiteindelijk, nog een aantal jaren later, zal het de bisschop van Namen zijn die de verschijningen officieel erkent. En dat 16 jaar na de feiten. De 5 zieners die dus een hele tijd hebben moeten wachten op de officiële erkenning van de verschijningen, zijn later allemaal getrouwd. En ze hebben allemaal kinderen gekregen. Vanuit Borrein gaan we nu naar die andere verschijningsplaats in België, Banneu. Slechts 12 dagen na de laatste verschijning in Borrein verschijnt Maria weer in België, in Banneu, bij Luik, aan een meisje van 11 jaar, Mariette Beko. Mariette lijkt niet direct voorbestemd om Maria te zien. Ze is het oudste kind in een familie dat niet naar de kerk gaat. Mariette volgde ook geen catechismusles. En nochtans zal Maria 8 keren verschijnen aan Mariette. Ze zegt tegen haar dat ze de maagd van de armen is. Maria krijgt ook een persoonlijke boodschap, zoals de 3 jongste kinderen in Borin. Na de verschijningen spreekt een onderzoekscommissie zich vrij snel positief uit over de verschijningen. Maar de controverse die ontstaan is rond de verschijning in Borin doen het Vaticaan tot voorzichtigheid oproepen. Vele jaren later wordt dan een nieuwe kerkelijke procedure opgestart. En nu wordt er een hypothese geformuleerd door sommigen dat Mariette wel eens beïnvloed zou kunnen zijn door een brochure over de verschijning in Lourdes, die bij haar misschien een vorm van hysterie verwekt heeft. Die beschuldiging wordt al snel weerlegd en de verschijningen worden uiteindelijk officieel erkend in 1949. Mariette heeft nadien geen mooi leven gehad. Zij is niet kunnen trouwen met de man van wie ze hield. Ze is uiteindelijk getrouwd met een andere man, van wie ze later gescheiden is. Sindsdien is ze alleen gebleven. En ze is duidelijk niet gespaard gebleven van tegenslag en beproeving. Net zoals zoveel mensen die naar Banneu komen om steun te zoeken bij de maagd der armen. Laten we nu even pauzeren bij een stukje muziek.
Thank you.
deze traditionele verschijningsplaatsen bij ons, in Borin en Banneux, stel ik ook voor om twee erkende verschijningen te bekijken die slechts een paar tiental jaren geleden hebben plaatsgevonden. Hiervoor moeten we wel Europa verlaten. We gaan eerst en vooral naar Afrika. Daar beginnen eind november 1981 een reeks verschijningen in Rwanda. Eerst staan Alphonsine, 16 jaar oud, later ook aan Anne-Nathalie, 16 jaar oud eveneens, en uiteindelijk ook aan Marie-Claude, 20 jaar oud. Die laatste is onderwijzeres in het college waar de twee andere meisjes studeren. We bevinden ons in Kibeho. Alphonsine beschrijft de verschijning als volgt. Ze was niet echt blank, zoals men haar gewoonlijk ziet op afbeeldingen. Ik kan niet zeggen welke huidskleur ze precies had, maar ze was onbeschrijfelijk mooi. Einde citaat. De maagd is in 8 jaar tijd verschillende malen verschenen in Kibeho aan verschillende zieners, daar in Rwanda. En ze heeft soms lange boodschap gegeven aan de zieners, die allen genoteerd werden en samen meer dan 10.000 pagina's beslaan. Op 19 augustus 1982 vond de meest bijzondere verschijning plaats in Kibeho. Die verschijning duurde meer dan 8 uur. De maagd leek tijdens die verschijning soms kwaad en ze weende ook. Niet alleen de maagd Maria, maar ook de zieners weenden. En ze trilden ook, want ze zagen verschrikkelijke beelden tijdens die verschijning. Een stroom van bloed bijvoorbeeld, mensen die elkaar uitmoorden, afgehakte hoofden. Dan maak je natuurlijk direct de bemerking, zou dat geen aankondiging zijn van de genocide die in 1994 heeft plaatsgehad, 12 jaar na die verschijning. De verering van Maria en de bedevaart naar de verschijningsplaats in Kibeho zijn toegestaan sinds 1988. Maar op dit ogenblik is enkel de eerste verschijning als authentiek erkend door de kerk. En dus niet die lange boodschappen op 10.000 pagina's. En ook niet die verschrikkelijke verschijning die 8 uur geduurd heeft. We gaan nu van Afrika naar Latijns-Amerika. Onbekend bij ons, maar met Kibeho, de meest recente verschijning die erkend werd door de kerk, is die van Betania in Venezuela. De maagd is er verschenen meerdere malen tussen 1976 en 1984 aan Maria Esperanza, een vrouw van 46 jaar, moeder van 7 kinderen. De maagd heeft zich aan haar doen kennen als de verzoenster van alle volken. Talrijke mensen uit haar omgeving zeggen dat ze eveneens Maria gezien hebben. Men spreekt van maar liefst 15.000 zieners die beweren dat ze Maria gezien hebben in die jaren, tussen 1976 en 1984. Maar het is alleen die eerste zienster, Maria Esperanza, die boodschappen gekregen heeft van de maagd. De De kerk heeft uiteindelijk enkel de verschijningen aan die Maria Esperanza erkend. En ze heeft niets erkend van de verschijningen aan de andere mensen. De kerk zegt zelfs dat al die mensen die beweren dat ze Maria gezien hebben, dat hun verschijningen misschien het gevolg zouden kunnen geweest zijn van hallucinatie, veroorzaakt door de verwachting of door emoties, of misschien gewoon door denkbeelden. En misschien ook door een gebrek aan psychologisch evenwicht voor sommigen. Laten we onze rondrit naar die verschillende verschijningsplaatsen die door de kerk erkend werden, eindigen met wat de eerste verschijning van de moderne tijd kan genoemd worden, namelijk die aan Catherine Labouret in de Rue du Bac in Parijs, waar zij dan een novice is van 23 jaar bij de Dochters van Liefde. Catherine was afkomstig van het platteland en ze was ongeletterd gebleven tot de leeftijd van 20 jaar. In 1830 krijgt zij drie verschijningen van Onze Lieve Vrouw in het klooster in de Rue du Bac. Maria toont haar een medaille met de tekst: O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot u nemen. Catherine Labouret kan slechts met veel geduld en doorzettingsvermogen haar biechtvader overtuigen om deze medaille te laten slaan, om daartoe de nodige stappen te ondernemen. En de biechtvader heeft op zijn beurt wat moeite om de bisschop te overtuigen, die medaille uiteindelijk heeft laten slaan in 1832. Medaille die zeer snel over de hele wereld verspreid is geweest. En miljoenen mensen dragen die medaille ook de dag van vandaag nog. Catherine leeft of heeft verder geleefd in dat klooster tot haar 60ste levensjaar. Een leven die zeer sober en zeer discreet was, bij de zusters van haar orde, de zusters van de heilige Vincentius a Paolo. Gedurende heel wat jaren wisten haar medezusters zelfs niet dat het Catherine was die drie verschijningen gekregen had. Catherine Labouret werd uiteindelijk heilig verklaard in 1947. Merkwaardig genoeg werden de verschijningen in de Rue du Bac nooit officieel erkend door de kerk. Er is nooit een officiële uitspraak geweest van erkenning door de kerk. Maar de heiligverklaring van Catherine Labouret en ook de instelling door Rome van de liturgisch feest van de wonderdadige medaille kunnen toch beschouwd worden als een impliciete erkenning van de verschijningen door de kerk. We gaan er even uit voor een streepje muziek.